welkom bij de grote avondklokshow. Welkom, de grote avondklokshow jongens. Dit is alweer aflevering nummer 8. Zo rapido kan het gaan, nummer 8 alweer. En voordat we gaan beginnen, eerst even weer een shout-out naar de grote sponsor van de avondklokshow, Superfoodies met hun green juice. As usual, zit ik er weer aan. Green juice zitten alle groentes en fruit en enzymen en allemaal dingen in die super handig zijn voor je lichaam. Die je eigenlijk gewoon nodig hebt. En die, als je net zoals ik te weinig groenten eet, is dit gewoon een hele, hele fijne aanvulling. Mag ik elke uitzending een winnaar uitkiezen die een pakket green juice naar hen toe gestuurd krijgt. En nu heb ik gisteren iemand heel bizar gekozen die al een keer eerder heeft gewonnen. Toen ik gewoon aan het scrollen was, zei Melissa, stop, tik tik iemand aan. En die was de uitzending daarvoor ook al de prijswinnaar. En iemand anders heeft hem nooit geclaimd. Dus deze uitzending ga ik er twee weggeven. Ga ik samen met jullie straks doen. We bedenken vast alweer misschien een andere manier om dat te doen. Maar dat komt helemaal goed. Dus dank Superfoodies voor de goodies. Ja jongens, de grote avondklokshow. Welkom. Deze aflevering is weer iemand te gast die al eerder is geweest. En dat is Judith Noordzij. Dat was vorige week, was het echt een enorm leuke aflevering die gigantisch goed is bekeken. Echt 4000 mensen keken mee in de live. En daar waren aan het einde van de vorige aflevering waren enorm veel vragen. Dus ik ga Judith weer bijhalen. En misschien nog even voordat ik erbij haal, voor mensen die zeggen: Judith, wie is Judith? Judith Noordzij, die heeft een boek geschreven. Eerst was ik advocaat, nu ben ik mezelf. Ik moet de titel goed zeggen. Vorige keer zei ik hem verkeerd. En ze is ondernemer. Toen ze advocaat was, is ze tegen een gigantische burn-out aangelopen. En toen is ze zichzelf eigenlijk meer gaan ontdekken. Of eigenlijk vooral wat wil zij zelf in plaats van wat de omgeving van haar wil. En nu zit ze in een camper vlak voordat ze nu met me mee live gaat. Met haar twee honden ergens buiten Nederland. En zij leeft haar leven. En haar vriend doet precies hetzelfde. Zoals zij dat willen. En ik mag graag denken dat ik ook mijn leven leef zoals ik dat wil. Nou, dat weet ik wel zeker. En ik ga ook voor wat ik voel dat ik moet doen of wat ik niet moet doen. En dat is voor mij best wel natuurlijk. Maar dat is ook zo gegroeid. En daar gaan we het vandaag over hebben. Hoe maak je? Gisteren had ik met Melissa, was ik zelf de gast. En dan hadden we het over de moeilijke keuzes maken in het leven. En daar wil ik het vandaag met Judith over gaan hebben. Omdat er zoveel, enorm veel vragen waren in de vorige sessie. Van mensen volgens mij die aan het kijken waren die ook een verandering willen in hun leven. Al is het een andere baan of ondernemen of vol voor je hobby gaan terwijl je daar nu niet aan toe komt. Hoe maak je nou stappen en hoe trek je je minder aan van anderen? En hoe weet je gewoon meer dat het goed voelt? En hoe doe je het als je voelt dat dit het is wat je moet doen? En het is nog steeds heel spannend om bijvoorbeeld je baan op te gaan zeggen en te gaan ondernemen. Hoe heeft Judith dat gedaan? Hoe heeft zij zich zo daarop voorbereid? Omdat zij toch jarenlang een baan als advocaat heeft nagestreefd en daar hard voor heeft gewerkt. En hoe is ze dat gaan switchen? Ook gewoon de praktische dingen, hè, jongens. Daar doe ik ook op. Je hebt ook een huur te betalen of een hypotheek of iets dergelijks. Daar wil ik vanavond gaan beginnen. Maar zoals altijd is deze sessie voor jullie. We gaan een uur minstens live. Ik zet even mijn WhatsApp uit. We gaan een uur minstens live en jullie kunnen ons vragen stellen. En ik zal proberen hier en daar wat vragen mee te nemen. Oké, we gaan jullie erbij gooien. Even kijken. Yes! Yes, nog een keer? Nee, niet? Ja!
Yes!
Yay! Zit je in je camper?
Ik zit zeker in mijn camper.
Is het dezelfde set als vorige keer?
Hetzelfde set als vorige keer. Ja. Oh. Ja, maar ik zit nu in Spanje en vorige keer zat ik in Gouda. Dus misschien is dat het verschil.
Ik voel het. Ik zie het. Het is anders. Ja,
precies, je voelt het.
Het is heel anders.
Heel anders, ja.
Ja. Je hebt wel een goede internetverbinding.
Ja, ik heb gewoon 4G van mijn Nederlandse abonnement. Dat is ideaal.
Oh, wat heerlijk.
Ja, top. Ja.
Nou, wat goed.
Je zei trouwens weer de titel van mijn boek verkeerd.
Oh mijn god, heb ik het weer gedaan?
Ja, ja. Moet ik even een exemplaar naar je opsturen? Om,
Ja, dan kan ik zo'n beeld houden. Dan kan ik van mijn mond houden. Blijkbaar kan ik dit gewoon niet. Oké, de titel van Judiths boek is...
Ik was advocaat, nu ben ik mezelf.
Dus jongens, ik zal het eventjes opschrijven voor mezelf en opschrijven in deze show notes. Voor iedereen die luistert op Spotify, want we zetten deze ook door op Spotify. Ja. Dit is de titel van het boek en in de show notes vind je een link naar het boek. En ik krijg waarschijnlijk ook een copy met een handtekening van
waarschijnlijk wel.
Met loser eronder. Drie keer scheepsrecht. Sorry.
Drie keer scheepsrecht.
Ja. Hé, hey, tof dat je weer bij bent, want vorige sessie was echt mega.
Vorige sessie zo leuk, zoveel leuke reacties op gehad.
Ja, en mega veel vragen nog om laat stopten we, 9:45, in ieder geval 11.
Ja.
Dat was ook wel klaar hoor, jongens, voor iedereen die kijkt, als je een uur lang dit doet, dan vinden wij het heel leuk om te doen en hebben wij allebei heel veel energie. Ja, op een gegeven moment is het ook gewoon klaar.
Het is gewoon klaar, dan is de koek ook gewoon op. Ja.
Dan is de koek op.
Ja.
Dus vandaar. Simultaan gaan wij drinken.
Proost. Ja, ik heb nog niet de smoothies, de superfoodies in huis.
Niet?
Het duurt even voordat ze in Spanje zijn, hè?
Ja, dat is waar. We mogen het dus twee weggeven. Dus,
ja, leuk.
Maar dan moet misschien bedenk je nog iets anders wat we kunnen doen dan scholen. En anders doen we gewoon de oude school.
Ik ga even nadenken.
Ja. Hey, je hebt mijn intro denk ik wel gezien, want je weet dat ik de titel van je boek verkeerd heb gezegd. Dus dan weet je ook dat ik het had over... volgens mij waren er best wel vragen vorige keer die ik me kan heugen van... Hey, dit wil ik ook, maar hoe dan? En dat hebben we wel een beetje geraakt in de vorige sessie.
Ja.
Maar misschien is dat wel een plek om te beginnen.
Ja. Ja. Nou, ja. Dat is
of heb je een ander idee? Hey, ik sta ook...
Nee. Nee, ik vind het een heel goed idee wat je zegt. En ik zat toevallig net tijdens het eten nog over na te denken... welke topics we vorige keer misschien niet heel uitgebreid besproken hebben... en waar ook nog wel vragen over binnenkwamen. En jij benoemde het net in je intro ook nog. Ook over het financiële plaatje. Dan ga ik misschien meteen een hele praktische kant op. Maar ik dacht, je benoemde het en ik moest er ook aan denken. Dus ik ga er gewoon meteen op in. Omdat dat voor heel veel mensen heel vaak een belemmering is... om te doen waar je gelukkig van wordt. Heel veel mensen laten zich tegenhouden omdat ze denken, ja, ik heb een huur te betalen, ik heb een huis te betalen, ik heb een gezin te onderhouden, er moet gewoon geld binnenkomen. En ik weet niet of we het daar vorige keer zo uitgebreid over hebben gehad, maar wat denk ik echt de crux is in het zetten van stappen richting doen wat je wilt doen, is dat je niet te zwart-wit moet denken en dat het niet alles of niets is.
Ja.
Je hoeft niet meteen je leven 180 graden om te gooien om iets te gaan doen wat je leuk vindt. Het kan soms al, begint bij een uurtje per week.
Ja.
Kijk eens of je ergens, stel je wil heel graag iets goeds doen voor de wereld, maar je werkt nu bij een grote multinational. Je hoeft niet meteen je baan op te zeggen. Je kunt ook zeggen, hey, ik ga één dag in de maand vrijwilligerswerk doen in een dierenasiel. Je kunt stap voor stap beginnen met wel het gevoel hebben dat je iets doet wat dichter bij jou ligt dan wat je nu al doet.
Nu je dit zo zegt... Ik denk dat voor iedereen die nu kijkt, die in loondienst is, die een baan heeft en die eigenlijk iets anders wil, maar het financiële plaatje zit hun in de weg, van hoe dan, is dit een uitgelezen kans. Ik hoop, dat hoeft niet per se, maar de meeste mensen die kijken, die zullen waarschijnlijk thuis werken. En dat betekent dat je je eigen uren kan indelen. En als dit nog niet het geval is, hè, maar als je afspraken hebt met je manager, of je baas, je directe baas, hoe goed werken uitziet, dus misschien werk je dan met targets, dan is het alleen maar beter als je met targets werkt, dan kun je vooral gaan kijken van, want ik weet vanuit mijn ervaring, best wel veel uren op kantoor zijn verspild aan meetings en gewoon oude hoer. En als ik dan echt effectief kijk, nou, dit werk had ik eigenlijk in 3 dagen kunnen doen, als niet iedereen, Jan en me allemaal meetings in mijn agenda schoot. Nou, volgens mij is het tegenwoordig zijn we een beetje teruggekomen van al die Zoom meetings. In het begin ging iedereen een uur lang Zoom meeting doen. Dus ik denk, als jij weet wanneer doe ik goed werken, als dat kwantificeerbaar is, dan kun je ook gaan werken dat je het op zo'n manier doet dat je 4 dagen een week werkt. En toch je targets haalt.
Ja, dus, maar... ik ben het volledig met je eens, maar ik denk dat het voor heel veel mensen heel lastig is om dat zo met je werkgever te bespreken.
Het is moeilijk en het is een lastig gesprek. Kijk, uiteindelijk... vind je manager het belangrijk dat jij je werk goed doet? En als je dat werk goed doet, als dat gebaseerd is op een gevoel, dan wordt het best lastig. Want dan is het ook zo van, ja, je moet wel aanwezig zijn. Ja, en je moet wel elke dag bereikbaar zijn. Maar als je een manager, en als je een betere relatie hebt en er zit wat meer vertrouwen in, en zegt, joh, hoe je het doet, en dat soort bedrijven heb ik vaak gewerkt, misschien heb ik daarin geluk gehad, maar hoe je het doet, doe je het. Zolang dit maar eind deze week af is, fine with me. In het laatste geval zou je wat meer vrijheid voor jezelf kunnen creëren. Al is het maar een halve dag, wat je zegt, al is het maar een uurtje of een dag in de maand.
Ja.
Daar hoef je geen dag vrij voor te vragen.
Nee, dat is zo. Dat is helemaal waar. Dat is helemaal waar, ja.
En, misschien gaat het wel samen met ook gewoon meer nee zeggen tegen meetings, hè jongens. Eén gouden regel als iemand een meeting in je agenda schiet, is ik mail altijd terug als het niet duidelijk is. Wat is de uitkomst van deze meeting? Wat moeten we na dit uur hebben besloten? Als ze geen goed antwoord hebben, dan zeg ik sorry, ik doe niet mee. Echt, maar, en dan, weet je, ik zal op een gegeven moment in de directie, dat is misschien makkelijker gezegd. Maar ik zei dit al toen mijn managers mij een mail stuurden. En ik zei, joh, waar gaat de meeting over? Wat doen we aan het eind van de uur bespreken? En zei, nee, het is gewoon een losse brainstorm. Ja, maar ik ben zo druk. Zou die losse brainstorm even dan vooruit kunnen schrijven? Dan kwam ik er ook op die manier onderuit.
Dat is mega efficiënt. Maar ik zie nu ook iemand zeggen, ik ben een urenschrijver, dus 4 dagen werken zal de PNL niet fijn vinden. Dat herken ik inderdaad wel. Toen ik in de advocatuur werkte, moest ik per 6 minuten schrijven waar ik mee bezig was. En mijn werk moest inderdaad wel af zijn, maar je moest ook aan het eind wel kunnen verantwoorden wat je in al die uren op die dag had gedaan. Dus als het werk af was, dan moest je de andere uren gaan gebruiken om ander werk af te krijgen.
Ja, er zijn uitzonderingen. Ook in de advocatuur.
Zeker.
Jamie, ken je Jamie? Nee,
welke Jamie?
Ik kom even op de achternaam niet. Lekker.
Nee, maar goed, dat maakt niet uit.
Zij werkt in de advocatuur en zij doet het op die manier dat zij heeft gezegd, ik doe gewoon niet mee met die gekte om tot 8-9 uur te gaan zitten. Ik doe wel mijn billable hours, maar fine with me, ik vind het onzin om tot 8 uur te werken, weet je wel. Het is onnodig.
Ja.
Maar goed, hey, ondertussen was ik even afgeleid, daar kom ik niet mijn kind zegt, papa. Dus ik denk dat Sunny er nu al heen redt. Goed.
Maar we dwalen nu af over het indelen van efficiënte tijd. En we moeten natuurlijk weer terug naar hoe mensen kunnen gaan doen waar ze gelukkig van worden.
Oké. Okay. Tom, die heeft een kritische noot. Die zegt, 2 voldane mensen zijn hun eigen echte dieptepunt of hulpvraag verloren. Bla, bla. Hoe als je echt in de zak zit, praat echt. Oké, okay, Tom. Verklaar je nader. Volgens mij heb je kritiek. Altijd goed. Ik ben benieuwd naar hoe we je kunnen helpen of wat je vraag is. Volgens mij vind je ons fake. We hebben onze schaapjes op het droog of zoiets, zo proef ik er doorheen en wij hebben geen... Nou, als ik me even echt mijn gevoel mag uiten, zijn we out of touch met reality. Dus kom met je vraag, ik zou het tof vinden om te kijken hoe we wel echt kunnen praten, zoals jij graag wil.
Okay. En ik zie daarboven ook een vraag van Helene en die zegt, het lijkt mij geweldig om te gaan ondernemen, maar ik weet niet goed wat. Wel wil ik graag impact/een verschil maken. Hebben jullie tips hoe je hierachter kunt komen? Ja, je moet eigenlijk veel concreter voor jezelf bedenken. Voor wie wil je impact maken? Op welke manier wil je impact kunnen maken? Wat ik wel eens doe en wat echt wel eens helpt, is dat je voor jezelf bedenkt. Stel je voor, over 40 jaar, 50 jaar, maakt niet uit hoe lang, stop jij met werken. Wat wil je dat de mensen om jou heen over jou zeggen wat jij hebt betekend? Want dan kun je best wel concreet eigenlijk voor jezelf formuleren van, hey, wat wil ik dat ze nou over mij zeggen, wat ik heb gedaan? Want dan kom je er opeens achter voor wie jij dus impact wil gaan maken. Wat vind jij daarvan?
Ja, dat vind ik een mooie benadering. En mocht je dit doen en je kan daar geen antwoord op geven, want dit is een hele mooie, hè? Dit is eigenlijk hoe je herinnerd wil worden.
Ja. Ja, exact. Ja.
En voor sommige mensen, als ze deze oefening doen, die gaan heel lekker op deze oefening. En anderen, die vinden dat zo lastig. Want voor hun gevoel moeten ze dan nu hun grote passie voor de komende 20 jaar ontdekken. En dat geeft misschien wat extra druk. Dus de andere kant, dat als je dit doet en je komt er niet achter. Ik zou dit zeker als eerste doen. Dan zou ik zeggen, maak het praktisch. Schrijf een lijstje op van dingen die je echt leuk vindt om te doen. En schrijf de dingen op. Dat is een apart lijstje waar je goed in bent. En kijk of je die kan combineren in de vorm van werk. En ga dat... Volgens mij heb ik het vorige keer ook gezegd. Maar ik ben heel erg aan het experimenteren. Ik heb best wel vaak rigoureus keuzes gemaakt in mijn leven. Om gewoon iets nieuws te doen. Om te kijken, is dit wat? En heel veel mensen zeggen, ja, maar dat is makkelijk. Maar ik heb het niet betekend. Maar Ja, het is echt te regelen. Ja, ik ga even niet in mijn verhaal duiken nu, want jij bent mijn gast. Maar ik heb meerdere keren in het nauw gezeten financieel en toch gefixt. Dus I know how to do it.
Ja, maar
Dus.
dat is echt, en dat kwam vorige aflevering ook wel terug. En dat moeten we denk ik ook blijven benadrukken, dat dat experimenteren super belangrijk is. En dat je
Ja.
dat experimenteren niet als falen moet zien. En dat dus, stel je gaat nu een jaar iets doen en over een jaar blijkt dat dat niet is wat je nog 3 jaar wil doen, dat het dan dus niet een weggegooid jaar is. Juist niet. Want je hebt dan
Nee.
iets geprobeerd en je bent erachter, oké, dit is het niet. Want als
Ja.
je niet probeert, dan blijf je alleen maar wachten en dan ben je over 40 jaar nog geen stap verder. Dus je moet in actie komen, inderdaad.
Ja. Ja, en dus iemand die zegt van ja, ik wil dus in actie komen. Ik ga starten, ik ben 40 jaar, ik ga voor de tweede keer een switch maken in het onderwijs. Of nou, ze gaat nu starten met opleiding kindercoach. Maar ik vind het doodeng om daarmee te gaan ondernemen. Maar ik geloof in het plan. En dan vraagt zij, wat ik mis, waar zit jullie angst? Maar, nou, ik ben vaak zat, dat ik denk, oeh, spannend. Ik zie het niet meer als angst, maar ik weet gewoon, oh ja,
Nee.
dit is spannend. En dan weet ik dat ik goed zit. Voor mij is dat een teken van, oké, dan ben ik met iets echt bezig. Dit vind ik dus
Ja.
blijkbaar spannend. Oké, nou,
Ja.
dan daag ik
Ja.
mezelf uit. Dus even voor deze dame, want ik kan niet helemaal je naam zien, maar Jodepoe. Ik vind het ook heel vaak nog spannend. Dus dat gezegd hebben. Jij,
Ja.
Judith, hoe kijk je hier tegenaan? Wanneer ben je voor het laatst iets nieuws gestart? Wat was het laatste wat jij bent gestart wat nieuw was?
Mijn platform. En
En
dat
hoe?
vond ik het allerengst. Want ik was heel bang dat het zou mislukken. En mislukken zou voor mij dan, want dan moest ik dan voor mezelf formuleren, want je kan natuurlijk heel bang zijn dat iets mislukt, maar wat is dat dan? En dat zou eigenlijk zijn dat ik van mensen die erop zaten, in verloop van tijd eigenlijk alleen maar negatieve feedback zou krijgen. Daar was ik heel bang voor, omdat het iets heel kwetsbaars is. En iets waarvan ik hoop dat het mensen iets biedt, maar ik weet pas over een tijdje of het die mensen ook allemaal datgene biedt.
Ja.
Dus die angst is er zeker.
Ja, want je maakt jezelf heel kwetsbaar met zo'n platform. Want je
Ja.
wil iets brengen. En
Ja.
ja,
Ja.
misschien.
En dat vind ik echt. Maar dat heb ik ook meteen open en
Hoe
bloot
werk je
gedeeld.
daarmee? Want je had die angst. En is er iets wat je hebt gedaan? Of iets
Nee.
wat je nu aan haar kan meegeven wat helpt? Of gewoon er
Nee, dat is.
doorheen?
Ja, eigenlijk gewoon er doorheen. Ik laat me er gewoon niet door remmen. Dus ik
Ja.
signaleer dat die angst er is en die mag er ook zijn. Dus ik ben niet op zoek naar manieren om die angst er niet te laten zijn. Ik voel dat die er is en ik praat er ook wel over. Ik praat erover met Maarten en ik praat erover met vriendinnen. Maar het is niet iets wat me blokkeert of wat me tegenhoudt. Want vervolgens denk ik, oké, wat is het ergste wat kan gebeuren? En dat heb ik ook hardop uitgesproken, heb ik het ook met Maarten over gehad.
Ja.
Nou, wat het allerergste wat kan gebeuren, dat die negatieve feedback komt, dat het
Ja.
geen succes is en dat je over een
Ja.
half jaar moet zeggen, oké, ik kap ermee.
Dit is trouwens wel een oefening, wat jij nu zegt. Omgaan met angst is gewoon rationeel kijken en opschrijven. Oké, wat het
Ja.
ergste wat kan gebeuren? Oké, als dat gebeurt, hoe kan ik daar nog van terugkomen? En is het onherstelbaar? Weet je, die schade of de pijn of de. Nou, dat is het vaak
En dat is
niet.
nooit,
Meestal
bijna
als je,
nooit.
ja, als je doodgaat, dan is het onherstelbaar. Maar het voelt meestal alsof je doodgaat. Maar ja, is niet zo.
Nee, het
En
is
dan
echt
kun
niet
je.
zo.
En
Ik
dan.
probeer
Ja.
dan ook wel te denken aan voorbeelden van mensen die bijvoorbeeld ook een keer iets gestart zijn, wat je in een boek hebt gelezen, of een keer op tv hebt gezien, of op social media hebt gezien. Van mensen die iets gestart zijn en op een gegeven moment ermee gestopt zijn. En dat ik dan
Ja.
denk, oké, hoe kijk ik naar die mensen? Zie ik die mensen als falers, als slecht? Nee, helemaal niet. Want die mensen hebben ook gewoon op een gegeven moment gezegd, oké, dit was het niet. Dus op die manier kan ik er heel rationeel eigenlijk naar kijken. En dan denk ik, oké, nou, als dat het ergste is wat er kan gebeuren, dan kan ik wel aan. Dus dan ga je er gewoon
Ja.
voor.
Ja.
Dus ik
Ja,
denk
mooi.
wel dat dat ook inderdaad iets best wel belangrijk is. Dat je als je een angst voelt, dat je niet denkt van hoe zorg ik voor minder angst. Nee, die angst mag er gewoon zijn.
Ja.
Maar leer er
En het
niks mee te
even
doen.
onderzoeken dus.
Ja, dat echt. Ja.
Ja. Van wat is dit dan? Want vaak komt angst ook naar voren vanuit overtuigingen die je van anderen bijvoorbeeld hebt meegekregen.
Altijd,
Dus
heel vaak.
angst voor tekort, zeg maar, als thuis altijd vroeger tekort was aan geld. En als jij dan nu, 40 jaar later, van in loondienst naar ondernemerschap moet gaan, maar je hebt altijd meegekregen, goed voor je moet zorgen dat je genoeg geld hebt, want er is niet genoeg. En straks heb je niet genoeg. En straks ga je in je hypotheek niet staan. En dan sta je op straat. En dan met twee kinderen, dat kan niet. En dan moet je weer bij ons komen. Dan is die angst meegegeven eigenlijk door je ouders. En komt die niet zozeer vanuit jezelf. En
Nee, absoluut.
dan ga je nooit die move maken. Je gaat nooit ondernemen dan, denk ik. En dan ga je
Nee.
op je 80ste terugkijken op je leven. En denk je, fuck, had ik maar. Dat is misschien wel een van de ergste dingen die je kan
Ja.
overkomen. Dan kun je beter nog falen met je onderneming.
Nou, precies. Het is helemaal niet erg om een keer iets te doen waarvan je achteraf denkt van oké, ik had gehoopt dat dit een succes werd en dat wordt het niet. Dat is helemaal niet erg. Want soms, ik vergelijk het wel eens met, we hebben allemaal wel eens een miskoop gedaan met kleding. En dat is dan maar iets heel kleins. Maar ook daarvan dacht je toen je het in de winkel zag hangen van, oh, dat is echt heel tof. Vervolgens heb je het nooit aangetrokken. Oké, was dus blijkbaar toch niet zo tof. Natuurlijk is het met banen groter en is het iets waar je dus ook langer over nadenkt dan over een jurkje wat in het rek hangt. Maar ook daarin kan je gewoon keuzes maken waarvan je achteraf dacht, oké, ik heb het geprobeerd, maar het is het toch niet voor mij. Dus til er ook niet al te zwaar aan.
Nee. Wat Nee, eens. En Tom die komt terug, die net goed kritisch was. En die zei dat dus, ik denk dus dat ik raak zat. Als je niks hebt, geen vriendin, geen werk en maar willen, hoe dan? Tom, ik mis heel veel context, dus dan kan ik alsnog niet veel mee. Ik weet niet of je doelt op je eigen situatie of je doelt op anderen. Maar niks hebben, als je in Nederland woont en als jij het bent, ik weet niet of je blank bent, maar als je blank bent, wit.
Wit.
Dan heb je al een streepje voor op iemand die niet wit is in Nederland. En als je Tom heet, heb je een streepje voor op iemand die Ahmed heet. Dus ook al heb je niks, heb je in ieder geval iets, zeg maar. Qua privilege, als we het daarover hebben. Maar goed, ik denk dat het ligt aan je situatie en de context. Als ik je echt kan helpen. Of je moet generiek spreken van, als je niks hebt, van andere mensen die niks hebben. Geen vriendin, geen werk en maar willen. Hoe dan? Het is lastig als ik geen context heb. Dan is het lastig om daar te beginnen. Maar ik word getriggerd door als je niks hebt. Maar ik denk, ja, als je niks hebt, je hebt altijd iets. Dus het begint wel bij je mindset. Maar goed, misschien vind je dit zweverig gelul en helpt dit je praktisch niet. Dus kom dan even met wat meer context. Gaat dit over jou? En wat voor werk probeer je te zoeken? En waarom lukt het nu niet? Waarom heb je nu geen werk? Hè? Is dat door een beperking of is dat door... whatever het is, en dan zou ik echt heel graag willen helpen. En als dat niet in de sessie is, want ik ben eigenlijk niet de gast als Judith, misschien moeten we dat doen. Stuur mij even een DM. Zou ik het tof vinden om je te helpen? Dus ik nodig je bij deze uit, ga ik het er nu niet meer over hebben. Stuur mij een DM, en dan zou ik het heel tof vinden om je te helpen. Als het over jou gaat, tenminste. Oké, terug naar jou, Judith, sorry.
En terug naar de rest van alle vragen die binnenkomen.
Precies. Is er iets wat je wil beantwoorden, of is er...
Nou, wat ik er noemt één iemand iets, en dat is denk ik ook wel belangrijk, en dat kreeg ik zelf ook terug na de vorige live sessie die we deden, dat het volgen van je hart en doen waar je gelukkig van wordt niet altijd per se ondernemen is. En ik vind dat inderdaad ook wel belangrijk om te benadrukken.
Nee, goeie.
Want niet iedereen is een ondernemer en lang niet iedereen wil een ondernemer zijn. Dus het hoeft echt niet zo te zijn dat als jij nu een leven leidt waarvan je denkt, hey, er moet iets veranderen, hier word ik niet super gelukkig van, dan moet ik maar iets voor mezelf gaan doen. Of dan moet ik maar gaan ondernemen. Dat hoeft echt totaal niet. Want het voorbeeld dat ik eigenlijk aan het begin van deze sessie maakte, over dat je één dag in de maand in een dierenasiel gaat werken, dat kan voor jou bijvoorbeeld al heel veel voldoening geven. Of dat je gewoon een andere baan zoekt. Of dat je binnen jouw huidige baan gaat praten met je manager van, hey, ik wil het anders. Ja. Dus dat is denk ik ook wel heel belangrijk. Veranderingen kunnen soms niet zo
klein.
Ik ben
heel blij dat je dit zegt. Ja, ik ben heel blij dat je het zegt, omdat ik nogal neig naar het ondernemen, omdat ik dat zelf ben en daar heel vaak dan in verzand, misschien qua voorbeelden. Dus ik ben heel blij dat je dit zegt, hè? Ook die vrijheid. Iemand reageerde net, ja, in de zorg is het niet zo makkelijk. Ik heb ooit een blogpost geschreven, of eigenlijk een LinkedIn-post, die helemaal is een blog over hoe je werk, meer vrijheid in je werk kan aanbrengen. Dat kan ook echt in loondienst. En daarna kreeg ik DM's van kappers en mensen bij de politie, die toch op een of andere manier hebben geregeld om iets meer vrijheid te krijgen. Door 36 uur in de week te gaan werken, of 30, 32. Het kan echt wel. Alleen de eerste stap is weten wat je wil. En de tweede stap is een gesprek aangaan met je manager. Wat is hier mogelijk? Weet je, zou ik 4 dagen en kan ik met behoud van salaris, als ik mijn doelen haal, toch iets minder werken? Of nou goed, moet ik misschien een salaris iets achteruit. Maar misschien biedt me dat heel veel, hè, die extra dag in de week.
Ja, precies.
Dus ik ben blij dat je dit zegt. Het is echt zeker niet altijd ondernemen.
Nee, echt zeker niet.
Of zoals wat jij zei, daarom was ik wel blij dat je een voorbeeld gaf. 1 dag in de maand, dat je bijvoorbeeld vrijwilligerswerk gaat doen. Dat is waar jij gewoon, nou, daar ga je enorm veel voldoening uit halen, denk ik.
Nou dat, want inderdaad, want ik zie de vraag ook heel veel binnenkomen van mensen die afvragen van, ja, hoe weet je wat je echt wilt? En dat is natuurlijk ook een hele moeilijke vraag. Ik denk dat je hem je af gaat vragen op het moment dat je, of op het moment dat je een baan gaat kiezen, of op het moment dat je al ergens werkt en denkt, hey, ik wil iets anders. En soms kan het antwoord dan makkelijker zijn om te vinden als je jezelf afvraagt van, hey, wat mis ik nu? Of dat je je afvraagt van, hey, waar heb ik behoefte aan? Want soms heb je behoefte aan meer rust. Zit het hem daar puur in? Want dan kun je inderdaad ook gewoon eens gaan kijken van... hé, kan ik minder gaan werken? Of zit het er maar in dat je inderdaad meer voldoening ergens uit wil halen? Zit het er maar in dat je interactie met mensen mist? Wat mis je of waar heb je behoefte aan? En op basis van de antwoorden eigenlijk van die vragen... kun je dan gaan denken van... hé, ik wil dus iets waar ik dat wel ga vinden. Dus dan kan je een soort bruggetje voor jezelf maken. Kan je het antwoord op de vraag... wat wil ik iets makkelijker maken?
Ja. Ik weet niet of deze vraag aan iemand die hierop gehoord wordt duurt, maar van, als je dit zou opschrijven, hè, van wat mis je? En iemand vraagt, hoe kom je erachter of het vanuit je hart komt, of dat het gewoon een impuls is?
Oh ja, ja, die zag ik, ja. Ja, heeft vind ik hele mooi, hè?
Is die in deze context? Kun je die vraag in deze context beantwoorden? Of?
Ja, ja. Ik denk namelijk dat impulsen ook vanuit je hart komen. Tenzij je natuurlijk heel erg mee gaat gaan in een hype met mensen. Maar in principe komt de impuls volgens mij vanuit je hart. Alleen ga je jezelf het smoesje aanpraten dat je het niet moet volgen. Omdat het misschien een impuls is. Dus ja. Ik denk echt, hetzelfde waar we het vorige keer over hadden. Dat perfectionisme is ergens. Het is aan de ene kant een hele goede karaktereigenschap. Maar ik geloof erin dat we allemaal perfectionist zijn op een bepaald gebied. En ik geloof ook dat we het onszelf voorhouden om onszelf klein te houden.
Ja.
Omdat het een bepaalde angst is. En dat is eigenlijk hetzelfde als wat je zegt. Van, ik weet eigenlijk wel wat ik heel leuk vind. Maar ja. ik denk dat het een impuls is. Dus ik doe het maar niet. Daarmee hou je jezelf ook klein.
Ja.
Ook al is het een impuls. En ook al ga je er maar 5 jaar van genieten. 5 fucking jaar op je hele leven iets doen wat je 5 jaar super tof vindt.
Ja, is geweldig.
Toch dat impuls.
Ja.
Dus ja, dat is mijn antwoord op je vraag.
Ja, nee, ja. Nee, helemaal te gek. Ik ben het er wel 100% mee eens.
Heerlijk.
Heerlijk. Iemand anders vraagt van, als je nou net klaar bent met studeren en veel weerstand voelt om te solliciteren, is dat, hoe kom je dan achter of dit vanuit angst is, of vanuit bijvoorbeeld toch een richting die niet bij helemaal bij je past? Hoe was dat voor jou? Want jij was klaar met je rechtenstudie. Toen voor mijn gevoel, hoe ik jouw verhaal ken, stoomde je in één keer door naar... Of misschien was je al aan het werk. Hoe ging dat bij jou? Had je angst om die switch te maken? Want studeren is een stuk veiliger dan werken, weet ik van mijn
tijd. Ja, maar ik had dat helemaal zo strategisch ingepland dat echt in elkaar overliep inderdaad. Want ik heb dus al mijn scriptie al op de Zuidas bij een ander kantoor heb ik mijn scriptie geschreven. Zodat ik daar al rondliep. En vervolgens ben ik bij Stibbe juridisch assistent geworden. nog in mijn laatste 2-3 maanden dat ik dus nog student was. En toen heb ik daar al de afspraak gemaakt dat ik daar dan kon gaan solliciteren. Dus ik heb niet dat moment gehad dat je klaar bent en moet gaan nadenken over het volgende. Ik heb dat helemaal in elkaar over laten lopen. Of dat goed is, durf ik volledig in het midden te laten.
Maar had je angst of wat voelde dat zo seamless dat je... Dat is gewoon logisch.
Nee, ik vond het wel heel spannend. Ik vond het heel spannend. Want ik dacht, als ik hier afgewezen word, eigenlijk als je dan weer kijkt naar hoe ga je om met angsten, dan dacht ik wel van, ja, dit moet het worden. Dus als dit niet lukt, dan, ik dacht echt, dan heb ik een heel groot probleem.
Ja. Wat zou je tegen Emily zeggen, die stelt deze vraag, van hoe kom je dan achter of dit vanuit angst is, hè, dat ik niet wil solliciteren, of dat ik, ja, toch, omdat het toch misschien niet helemaal bij me past. Wat zou je, heb je iets van advies voor haar?
Ja, heb ik wel. Alleen het lastige is namelijk op het moment dat iets is wat niet bij je past, dan heb je dus ook, denk ik, angst dat je iets gaat doen wat niet bij je past. Dus het loopt een beetje in elkaar over. Maar op het moment dat je weerstand voelt, dan moet je inderdaad wel afvragen, oké, waar voel ik precies de weerstand tegen? Voel ik weerstand tegen het gesprek? Voel ik weerstand tegen de afwijzing? Of voel ik weerstand tegen het feit dat ik aangenomen word en daar aan de bak moet?
Dus dat zijn wel twee verschillende... Even ontleden van de... Ja. Wederom weer de angst. Gewoon even in die angst gaan zitten, ja. Eigenlijk. In plaats van wegduwen en denken, spannend.
Ja, waar voel je die weerstand tegen? Dat vind ik wel... Ja, dat is gewoon belangrijk. Kijk, op het moment dat jij zegt, ik vind gewoon zo'n gesprek voeren super eng. Nou, dan kun je daarop focussen en dan kun je dat gesprek goed voorbereiden. Want als je jezelf wel ziet floreren binnen dat bedrijf, of binnen dat bedrijf ziet rondlopen, dan zit daarom de angst dus niet. Maar als je denkt, ja, ik zie juist weerstand tegen het feit dat ze zeggen, hé, Emily, we willen jou. En dat ik daar aan het werk moet. Dan moet je denken, oké, dan moet je daar niet gaan solliciteren.
Ja. Ja, mooi. Ja, dus angst ontleden en... Nou goed, het antwoord op inderdaad van is dit niks voor mij, dan kom je snel achter als je helemaal aan het werk bent.
Ja.
Dat is de mooiste manier om erachter te komen. Maar je zou dus nu al in die angst kunnen zitten ontleden en jezelf die vraag stellen die jij jezelf moet stellen.
Ja.
Ja,
ja, mooi. Dat zou ik doen. Ja.
Er komen weer heel veel vragen af. Vind ik superleuk.
Ja,
Willen we
ik
een
zie
vraag
het.
pakken of wil jij nog iets? Want op basis van de intro had jij waarschijnlijk al wat gedacht. Oh, wat leuk. Gaan we het hier of hebben we daar of hebben? Wil je nog iets roepen of pakken we een vraag?
Nee, we pakken maar even een vraag. Ja, dan komt er vanzelf weer van alles in me op. We
Ja.
pakken een
Jij
vraag.
ziet de vraag zelf ook, hè?
Ja, ik zie de vraag ook. Ik ben ook aan het kijken. Ja, ja, ja,
ja. Ja. Nee, vorige keer zag iemand de vraag niet.
Ik vind hier trouwens een hele mooie vraag. Nu opeens moet ik daar, denk ik, weer aan jouw intro. En dan heb ik weer haakjes in mijn hoofd. Dat vind ik wel leuk om op in te gaan. Iemand hier zegt, en als ik te veel raad, dan moet je trouwens ingrijpen.
Ja.
Wat als je perfectionisme slash faalangst in je huidige werk voor veel spanning en stress zorgt en je daardoor het niet meer fijn vindt? Moet je doorzetten of luisteren naar de behoeften? En dat vind ik namelijk wel mooi, want ik denk dus namelijk ook niet dat je altijd in je werk op je toppen van je kunnen moet zitten. Dat je per se altijd elke dag of überhaupt in het werk wat je doet volledig het onderste uit de kan moet halen. En jij zegt, even kijken, ik weet niet wie dit is, ik kan geen voornaam zien, maakt het niet uit. Maar wat als je perfectionisme voor veel spanning zorgt? Vraag je dan eens af, oké, zorgt het voor veel spanning omdat ik het heel moeilijk vind en ik het daardoor het gevoel heb dat ik het niet goed genoeg doe? Of zorgt het voor spanning omdat ik niet voldoende bevestiging krijg dat ik het goed doe? Maar als hetgeen is van het op je tenen lopen, en dat heb ik namelijk ook best wel gehad in de advocatuur. Ik kon het wel, maar ik vond het echt wel heel moeilijk. Ik liep daar echt wel op mijn tenen. Ook omdat ik het gevoel had dat ik me moest bewijzen. En nu achteraf denk ik, waarom moet je altijd, ja, op het toppen van, je hoeft niet altijd op het toppen van je kunnen te laten zien wat je kunt. Als jij iets daaronder werkt en werkt iets waarvan je denkt, ja, dit kan ik gewoon. Ik denk dat je dan juist veel meer ruimte hebt om zowel mentaal op het werk als ernaast jezelf te ontwikkelen, te genieten van wat je doet en open te staan om nog meer te leren. In plaats van dat je altijd op je toppen van je kunnen werkt.
Ja, ja.
Dus om dan in te gaan op deze vraag van,
het mooie hiervan is, volgens mij wat je zegt, is dat je ook meer in flow bent. Dat het eigenlijk misschien je werk wel beter wordt als je niet
steeds
aan het duwen bent, maar één stapje terug en vanuit, niet naar achter, niet achteroverleunen, maar toch wel meer achteroverleunen dan je nu doet.
Ja.
Om wat meer vanuit, ja, dat het vloeit.
Ja, veel meer. Want dan heb je gewoon zelf nog adem. Als je echt gewoon kijkt ook naar het fysieke. Stel, je loopt op toppen van je kunnen, dan ben je adem aan het happen. En als je gewoon even dat stapje naar beneden stapt, dan heb je gewoon ademruimte. Ja. En kan je gewoon, voor jezelf is er dan ook, ja, ik denk dat je en veel meer geniet dan, maar ik denk uiteindelijk dat je ook veel meer floreert, omdat er veel meer in je naar boven kan komen.
Ja.
Dus ik spreek ook best vaak mensen die inderdaad HBO, WO opgeleid zijn. En het kan natuurlijk ook als niet HBO, WO opgeleid zijn, maakt niet uit. Maar die mensen spreek ik dan. En die vinden van zichzelf dat ze dus daarna ook op een baan moeten gaan werken waar dat het minimum vereist is van denkniveau. Ja. En ik vind dat we daar dus vanaf moeten. Want ik denk, jij moet vooral gaan kijken van, hé, waar zit ik in mijn kracht? Waar kan ik iets brengen? En waar ben ik daarnaast ook nog gewoon, heb ik de ruimte om mezelf te kunnen zijn?
Ja. Ja, mooi. En een andere kijk ook hierop is, als je vaak vanuit perfectionisme, elke dag met perfectionisme bezig bent, soms, en nog best vaak, is perfectionisme angst in een mooi jasje. Dus het is ook goed om toch bij jezelf vaak in te checken. Het is sowieso heel gezond om eens in de zoveel tijd bij in te checken. Van waar komt die drang van perfectionisme vandaan? Want sommige mensen, heel veel mensen hebben last van imposter syndroom. Ik weet niet of je die term kent. Mijn compagnon van het bedrijf dat ik hiervoor had, die heeft op Oxford gestudeerd en op Berkeley. Twee best wel vooraanstaande universiteiten. En hij zei, iedereen leed daar een imposter syndroom. En het imposter syndroom is, je doet je voor als expert, maar je bent ondertussen rete bang dat je ontmaskerd wordt. En dus ga je maar als een malle aan de slag om maar niet ontmaskerd te worden. En dus word je zo'n soort volledige perfectionist.
Ja, en
dus
je
dat
doet
kan ook
iets altijd voor als expert. Soms ben je ook oprecht een expert.
Ik denk veel vaker dat je een expert bent dan je zelf denkt.
Ja.
Maar je bent zo bang dat er iemand is die meer kennis heeft en die jou gaat ontmaskeren. En dat je dan in één keer in confrontatie komt.
Ja. Ja, klopt.
Of je zelfbeeld is gewoon niet goed genoeg. Waardoor je gewoon heel erg in die perfectie kan schieten om te denken, nou, dan heb ik een gevoel van controle zolang ik maar alles perfect doe. En dat is ook de moeite waard om te onderzoeken.
Ja, ja, absoluut. Ja, ja.
Hey, ja, er komt...
Oh ja? Ja?
Nee, zeg maar. Er komt één comment voorbij. Ja? En dat is een hele lieve comment. En daar ga ik eventjes op in, als je dat goed vindt. Want ja? Iemand die zegt, ik zoek een baan, 8 uur verdeeld over 3 dagen. Crea B-A-K. En dan zegt ze, oeps, 3 dagen de week. Iemand een ideetje of een baan voor moi? Durf te vragen. En dat triggert mij. Ik zie vaak ook mensen op LinkedIn zeggen, ik ben beschikbaar. Dit is een advies, ik ga het een beetje direct geven. Maar als jij vraagt, ik weet eigenlijk nog steeds niet wat jij vraagt. Ik denk dat jij, omdat jij Crea Bea heet, een baan in de creatieve sector. Maar ik heb echt no clue. En jij vraagt dus aan iedereen hier nu in de chat. En dit is met liefde, hè? Dus ik doe dit omdat ik denk dat als je dit opvolgt, ik weet, als jij dit opvolgt wat ik nu ga zeggen, ga je eerder een baan vinden. Dus ook al die mensen die op LinkedIn zeggen, ik zoek een baan, ik ben beschikbaar, die vallen helemaal niet meer op, want iedereen roept dat. Plus, ik heb nog steeds geen idee wat je mij te bieden hebt. Dus je moet de switch maken van, ik vraag, ik wil, en ik begrijp dat jij een nieuwe baan wilt, maar je moet switchen naar, wat kan je mij nou bieden? Want dan kunnen wij met z'n allen met jou meedenken. Hé, 3 dagen in de week een baan. Oké, maar waar wil je werken? Waar ben je goed in? Weet je wel? En dat is de switch die je moet maken. Dus als je een LinkedIn hebt en daar staat dus nu, ik zoek een baan of ik ben beschikbaar, verander het in, ik bied dit. Weet je wel? En benader ook op die manier naar mensen. Weet je? En misschien vind je een baan waar je 3 dagen in de week kan werken, maar niet 6 uur per dag, want jij wil 6 uur per dag werken, maar 8 uur. En dan moet je gaan onderhandelen. En dan moet je hun gaan overtuigen dat jouw skills zo goed zijn, dat je het in 6 uur kan. Weet je? En dat vergt een beetje ballen. Maar je moet dus die switch gaan maken van vragen, van oh, wie heeft jouw baan? Maar geef een context en laat mij zien of weten wat jij goed kan. Want dan ga je opvallen. Oké, sorry. Dat is even loopbaancoaching in de moment.
Nou ja, heel leuk en heel goed. En dat is sowieso dat ook voor iedereen die denkt aan verandering of iets anders, moet je ook afvragen inderdaad. Dat, heel veel mensen denken ook van ja, ik moet een werkgever of een nieuwe plek overtuigen waarom ze mij aan moeten nemen. Maar jij moet ook gewoon zeggen, ja, dit heb ik te bieden. Dus... Ja. Take it or leave it. Jij moet van jezelf weten wat je komt brengen. Niet alleen maar wat voor arbeidsvoorwaarden je komt halen. Ja. Maar ook gewoon wat jij komt brengen.
Ja, en dit kun je goed brengen als je ook gewoon het bedrijf kent. Heel veel mensen solliciteren en hebben dan gewoon de naam. We kijken de website en denken prima. Terwijl je eigenlijk iets verder moet kijken. Oké, wat zijn de doelen van dit bedrijf voor dit jaar? En hoe kan ik met mijn skills daar aan bijdragen? Want dan heb je een echt gesprek. Dan denkt die manager, holy shit, hé, die heeft gewoon echt even verder gekeken. Oh ja, wij willen dit jaar zoveel sales doen. Of hè, maak het even plat, maak het makkelijk, zoveel omzet halen. En er zijn natuurlijk veel meer doelen en het is ook saai als een bedrijf alleen maar omzet wil halen. Het gaat over waarde bieden als het klopt. Maar hoe kun jij daar met jouw skill aan bijdragen? Als je het in die context kan vertellen, dan zitten ze alweer helemaal rechtop, weet je wel. In plaats van, nou dit kan ik en dat kan ik. Ja, boeien. Ja, ik kan heel vloeiend Frans. Ja, leuk. Maar wij zitten helemaal niet in de Franse markt. Dus weet je, snap je wat ik bedoel? Nou goed, jij snapt heel goed wat ik bedoel. Maar...
Ja, ik snap het goed.
Oké.
Ik zie net een vraag binnenkomen. Iemand anders die bevestigde die vraag, die wil dat ook weten. Maar dus ik wil er heel graag antwoord op geven. Want het zijn 2 dames die vragen, ja, wat als je uit een burn-out komt? Heb je tips voor als je weer de arbeidsmarkt op wil gaan? Ik wil daar dus heel graag antwoord op geven. Maar mijn vraag is meteen, wat bedoel je precies? Ga je de arbeidsmarkt op bij dezelfde werkgever? Ga je naar een nieuwe werkgever? Ga je ondernemen? Wil je 8 uur werken? Wil je 40 uur werken? Wat voor tips zoek je? Dus als je dat iets kunt concretiseren, dan kunnen wij er ook antwoord op geven.
Ja, ja.
Dat is sowieso, misschien, ik weet niet of Jorg of jij dat ook vaak krijgt, met wat jij doet. En ik krijg heel vaak de vraag van mensen, vaak een vrij brede vraag, eigenlijk wat ik net ook al zei bij die angst, dat iemand zegt, ja, ik voel weerstand. Heb je tips? Heb je tips voor dit? Heel veel, vaak om tips. En ik geef in principe met liefde tips. Maar de vraag is vaak zo vaag, dat ik denk, zo gaat het in heel veel hoofden bij heel veel mensen ook. Ik denk, ik wil iets anders, heb je tips? Ik voel weerstand, heb je tips? Ja. Terwijl je moet voor jezelf, voordat je eigenlijk al om hulp gaat vragen, tips gaat vragen, is eigenlijk bedenken van, oké, de vraag, de hulpvraag.
Wat is concreet je vraag?
Wat is concreet eigenlijk mijn vraag? Want heel vaak kun je er dan vervolgens zelf een antwoord op geven. Als je weet, ik wil iets anders, wat wil je dan anders? Wat mis je nu? Waar heb je behoefte aan? Dus je moet voor jezelf ook echt, op het moment dat je een hulpvraag hebt en hier nu zit te kijken en denkt, mijn vraag wordt maar niet beantwoord. Wat is precies je vraag? Want heel vaak heb je zelf echt wel het antwoord als je maar door blijft vragen aan jezelf. Is dat een beetje duidelijk?
Ja. Ja.
Oké.
Okay. Ja, zeker. Ja. En eigenlijk, to be honest, hoeveel DM's krijg jij op een dag?
Nou, ik heb de reacties op mijn stories uitgezet. Dus dat scheelt een enorme hoop.
Ja.
Want het waren eerst zo'n 200, 250 per dag. Omdat de reacties op mijn stories nog aanstonden. Ja, en nu valt het wel mee. Nu zijn het er 30.
Kijk jongens. Dus Judith krijgt nog steeds 30 DM's per dag. Er zijn 30 mensen die zijn, heb je een tip voor me? Mag ik koffie met je drinken? En als je zoveel DM's krijgt, zoals Judith, en ik krijg er ook best wel veel. En Sunny's DM-box, die klapt helemaal uit elkaar. Want die heeft bijna 100.000 volgers. Dan kun je niet meer iedereen beantwoorden. En het valt mij steeds op dat iedereen hetzelfde doet. Mensen durven eigenlijk echt niet te vragen. Dus ja, wat jij zegt eigenlijk, Judith, ze nemen de moeite niet om echt even, toch even door te praten. Voor zichzelf, weet je, van wat is nou mijn concrete vraag? Zodat ze ons tijd besparen? Want dan kan ik hem, jij kan hem dan eerder beantwoorden als de vraag concreter is. En ze snappen niet dat iedereen een bakje koffie met je wil doen. En het klinkt niet dat wij zo, oh my god, wij zijn zo goed. Nee, totaal niet. Dit is gewoon de dagelijkse realiteit. Als je 30 DM's per dag krijgt, dan scan je ze. En dan probeer je ze zoveel mogelijk te beantwoorden. Maar het is niet je werk. De eerste persoon die jou een DM stuurt, Judith. En die zegt, ik wil je je kan nu met corona er niet heen. Maar ik wil jou trakteren op jouw favoriete, in jouw favoriete lunchnet. En in ruil daarvoor wil ik jou gedurende je lunch al mijn vragen stellen. Want ik ben recht aan het studeren en ik wil op een kantoor op de Zuidas. Maar ik heb gehoord dat jij daar niet zo'n goede ervaring mee hebt. Zou je daarop reageren?
Ik zou wel reageren, maar ik zou het niet doen.
Oh, je zou het niet doen? Oké.
Nee.
Want?
Nee. Ja, daar heb ik een beetje een grens getrokken. En het is ook een deel van mijn werk. Dus dat kan, maar dan maken we er gewoon een coachgesprek van. En dan kom je een coachgesprek
aannemen.
Ja, oké. Je vraagt om een dienst.
Ja, oké. Maar je bent met me eens dat... zullen we een bakje koffie doen? Of kunnen we even bellen? Is codetaal voor... Mag ik gratis van jou advies?
Ja.
Want ik heb vroeger toen ik en ik vind het leuk om mensen zelf. Dus ik heb heel veel bakjes koffie gedaan. Heel vaak moest ik ook nog mijn eigen koffie betalen. Dat is niet dat ik gierig ben, I don't care. Maar toen dacht ik, hey, dit is best gek. Mensen verwachten heel veel van jou, maar ze denken niet. En op een gegeven moment dacht ik, ja, laat maar. Ook als ik hoor zo'n bakje koffie doen, denk ik, nou, dat is codetaal voor een uur van mijn tijd verspelen.
Ja, maar dan willen mensen gewoon een dienst van je afnemen. Dus op het moment dat mensen een dienst van jou... Ze vragen je om een gunst, om een dienst. Dus die kan je wel leveren, maar er staat gewoon een vergoeding tegenover, vind ik.
Ja.
Tenzij het een familielid is.
Ja, nog dubbel.
Dubbel, ja.
Okay.
Even kijken. Of er nog leuke vragen zijn. Er komen heel veel vragen binnen. Judith, je hebt door het opstarten van een eigen bedrijf natuurlijk je eigen zichtbaarheid veel meer vergroot en jezelf veel meer laten zien. Kun je iets meer vertellen over je eigen proces hierin? Ja? Zeker?
Wat wil je precies weten, Annemarie?
Ja, precies. Ja, wat wil je precies weten?
En wil je een stappenplan van Judith?
Hoe het
of
voelde?
Wil je horen wat ze lastig vond? Ging. Of waar ze vast zat? Ja. Gooi hem er nog even in.
Oh, en ik krijg nu een vraag over die burn-out van heb je tips? Om de arbeidsmarkt erop te gaan. Van Nina, ze wil niet terug naar de oude werkgever, dus een nieuwe werkgever of ondernemen. Ik ben me ervan bewust dat het een open vraag is, maar ik sta daar ook heel open in. Oké, nu is iets concreter. Dan is wel meteen de volgende vraag. Je wil een nieuwe werkgever of ondernemen. Wat wil je doen? Waar wil je mee bezighouden? Waar wil je iets aan bijdragen? Welke branche, welke doelgroep wil je bereiken? Ga voor jezelf echt aan de slag. Maak een move. Eigenlijk is wat dat betreft, als je een burn-out hebt gehad en je wilt niet terug naar je oude werkgever, dan ligt de hele wereld weer aan je voeten. Je kunt het heel positief bekijken. De kaarten worden gewoon weer helemaal opnieuw geschud. Dus waar ga jij...
En hoe ging dat bij jou dan? Je viel even weg. Hoe ging dat bij jou dan? Heb jij dat ook zo gedaan? Heb jij ook gewoon jezelf die vraag gesteld? Toen je stopte met je baan in de advocatuur en in de HR-rol zat, heb je jezelf ook de vraag gesteld van ja, waar wil ik aan bijdragen?
Toen wist ik wel van mezelf, oké, ik heb niet de financiën om nu achterover te gaan leunen en een moodboard te gaan maken en een paar maanden niks te doen. Daar had ik gewoon niet het geld voor. Dus het eerste wat ik dacht was gewoon, oké, het eerste wat ik nu nodig heb, wat heb ik nu nodig, waar heb ik behoefte aan, was gewoon een baan. Want ik wilde dat ik daar geen onrust over voelde. Dus ik ben op zoek gegaan naar een baan waar ik niet te veel op meteen hoefde te lopen, waar ik niet te ver naartoe hoefde. Niet te lang hoefde te werken, gewoon van 9 tot 5. Nou, die vond ik bij die start-up in een HR-functie. En toen heb ik gewoon tegen mezelf gezegd: Oké, iedereen, heel veel mensen zeiden toen tegen mij: Ja, is dit het dan? En toen dacht ik: Dit is het voor nu. Dit is perfect voor nu. En terwijl ik deze baan heb, kan ik eens gaan nadenken over: Oké, wat wil ik nu echt? En waar wil ik wat aan bijdragen? Dus ik heb toen wel, terwijl ik dus een nieuwe baan had, wat eigenlijk gewoon een tussenbaan was. Waarvan ik heb gezegd, dat ga ik een jaar doen, misschien 2 jaar doen, maar echt niet veel langer. Ga ik eens nadenken over wat wil ik nou echt? En in die 2 jaar ben ik erachter gekomen dat ik, ja, wat ik echt wilde gaan doen. En welke doelgroep ik wilde bereiken. En op welke manier ik dat wilde gaan doen. Dus ik heb daar wel echt, ik heb er 2 jaar over gedaan.
Ja. Even praktisch, je viel net een paar keer weg.
Oh.
Check het maar even. Heb jij nog. Je hapert soms hoor, niet super heftig, maar soms horen mensen je niet. Heb jij nog een betere plek voor 4G of kun je dat nog verbeteren?
Nee, ik kan er weinig anders aan doen dan een meter naar links.
Oh ja, nee,
Is
dan doe
het
ik
de
wel
hele
gewoon
tijd
door.
al?
Nee, het is net even de laatste paar minuutjes.
Oh.
Maar
Oh,
nu,
shit.
sommige mensen horen je weer, dus volgens mij is het weer goed. Maar je hapert iets meer in beeld. Maar no worries, we gaan er gewoon doorheen buffelen. Dat komt goed. Ja. Iemand stelde nog een vraag en ik dacht, misschien is dit wel een vraag die ook wel voor jou geldt. Iemand zegt, ja, hoe volg je nou je hart als je vooral heel erg rationeel bent en gewoon heel erg de voor- en nadelen afweegt? En dat lijkt me nou ook iets voor jou. Gezien jouw achtergrond denk ik, je bent een extreem rationeel persoon. In ieder geval, volgens mij moet je heel veel met ratio en minder met gevoel in de advocatuur werken. Hoe deed jij dat dan? Want heb je ook een checklist gemaakt met voor- en nadelen? Of ben je toch geprobeerd te denken, fuck it, probeer echt gewoon even te voelen. Hoe deed je dat?
Hoe ik het deed toen ik de switch maakte?
Nou ja, of herken je dit? Van dat je gewoon alleen maar de voor's en tegen's tegen elkaar afzet en eigenlijk niet luistert naar je hart?
Ja, ik herken dat wel en ik doe dat ook wel. Alleen in the end weet ik wel. Dat is misschien ook wel. Ik heb zo'n harde les gehad toen ik begon in de advocatuur. Want daar heb ik echt niet mijn gevoel gevolgd. Maar heel erg gevolgd wat ik vond dat ik moest doen. En ik ben toen zo hard afgestraft eigenlijk door mijn lichaam. Dat ik daar de verkeerde keuze heb gemaakt. Dat ik met mezelf 1 afspraak heb gemaakt. En dat is dat ik mezelf nooit meer aan ga doen. Dus bij het maken van allemaal keuzes. Ook met of we in deze camper gingen gaan wonen. En of we dit gingen doen. Ik maak echt wel voor's en tegens voor mezelf, maar vervolgens kijk ik wel naar het lijstje en denk: Oké, wat zegt mijn gevoel? En ga ik dan nu de tegens zwaarder laten wegen dan de voor's? Weet je, dus uiteindelijk voert mijn gevoel wel de boventoon. En door dat lijstje te maken, krijg je ook wel inzicht dat uiteindelijk, of ik het nou wel of niet doe, het heeft allemaal voor's en tegens. Dus fuck it, doe gewoon wat goed voelt.
En als je dat moeilijk vindt, dit is toch weer ook weer vaker bij jezelf inchecken. Gewoon jezelf de vraag stellen en niet voor's en tegens, maar gewoon even stilzitten, een paar keer diep ademhalen en dan proberen toch weer het gevoel te bereiken. Want dat is toch je gut feeling, je gut trouwens, hè? Dat je darmen en bacteria, dat weegt, ik weet niet hoeveel kilo, Richard de Let zei het in de vorige de grote Afro-show. Dat is ook gewoon een brein, hè? Zo wordt het ook gezien. Het geeft ook gewoon signalen af.
Ja, je tweede
Probeer ze
brein.
ook te leiden. Daar zit
Ja.
ook je, wat veel mensen intuïtie noemen. Tenminste, zo denk ik dat het daar zit, je gut feeling, je intuïtie. Daar kunnen ook heel veel antwoorden uitkomen. Ik denk dat we daar te weinig naar luisteren. Jij zegt eigenlijk net, nee, dat ik in een burn-out ben beland, is omdat ik gewoon dat gewoon negeerde.
Genegeerd heb.
Alle signalen die uit je gut kwamen van, hé, misschien een goed idee.
Ja,
laten we maar doorgaan. Ja.
Ja, absoluut. Volledig genegeerd. En iemand vraagt hier, hoe zijn jullie erachter gekomen waar jullie echt goed in zijn? En dan kom ik echt weer terug bij waar we het in het begin van deze aflevering over hadden en ook vorige afleveringen. Door te experimenteren en gewoon maar dingen te doen.
Ja.
Want daardoor kom je erachter dat je denkt, hey, dit ligt me wel goed. En hey, dit ligt me minder goed. Dat doe ik dan minder. Dus je komt er pas achter of je ergens heel goed in bent door te doen. Want misschien heb ik ook wel, en jij misschien ook wel, een waanzinnig talent voor saxofoon spelen. Ik heb geen idee, want ik heb het nog nooit gedaan. Dus hoe kom ik erachter? Pas als ik het ooit ga doen.
Ja.
Dus je komt er echt pas achter als je het doet.
Ja, want kijk, oké, hoeveel businesses heb jij nu? Je bent influencer. Ik weet niet of je die term leuk of niet vindt, dat boeit ook niet. Je hebt in ieder geval invloed online. Ja?
Ja.
Daardoor heb je samenwerkingen.
Ja.
Oké, is dat een baan die je van tevoren had kunnen bedenken?
Nee.
Dus dat is al één. Ja. Dan ben je coach. Jij stopte in je HR-functie. Had je toen bedacht dat je coach ging worden?
Ja, dat had ik toen bedacht.
Oké, dus dat is één. Eentje is toevallig ontstaan.
Ja.
Dan heb je nog e-books samen met je vriend. Eigenlijk hele trainingsprogramma's. Die je volgens mij super succesvol verkoopt.
Ja.
Je hebt gratis programma's en je hebt, als mensen door willen gaan, betaalde programma's. Had je dat van tevoren bedacht?
Nee.
Dus we hebben 1 en 2, ja? Wat doe je nog meer? Wat ik heb gemist? Oh, je hebt een boek geschreven. Daar ben je denk ik mee begonnen.
Nee, zeker niet.
Ook niet?
Nee, ik ben met het coachen begonnen. Ja. Nee, dat boek kwam toen, kwam daarna.
Had je dat van tevoren bedacht?
Nee, zeker niet.
Oké, dus we hebben 3 dingen die je niet van tevoren bedacht, waar je nu heel veel invloed mee hebt of hebt gehad. En waar je ook geld aan hebt verdiend.
Ja.
Of nog steeds geld mee verdient.
Ja.
En 1 ding had je bedacht. En dat was coach. Ja. Mis ik nog iets? Heb je nog meer werk wat je nu doet, wat je denkt, oh, dat had ik nooit kunnen bedenken?
Nou, nu dan dat platform wat ik heb.
Oh ja.
En dat had ik ook niet bedacht.
Fit to Inspire heet dat, hè?
Fire to Inspire.
Ik denk, ik heb een keertje een titel goed. Holy shit, Jorg. Kijk, ik moet mijn huiswerk dus beter doen.
Ja, lees je in.
Maar goed, ja, precies. Gast. Maar goed, ook weer iets wat je niet van tevoren had bedacht.
Nee.
Maar wat nu succesvol is, want er zitten heel veel mensen op die jij inspireert.
Ja.
En hoe ben je hierachter gekomen dat jij, je begon met coachen, maar hoe ben je aan die 4 dingen gekomen dan?
Door te doen. Gewoon door het te doen. Ja. Echt. En door ook gewoon, door dingen te doen en te denken van, nou oké, we zien wel hoe het loopt. Lijkt me leuk. En dan zien we, en vooral bijvoorbeeld als je het hebt over dat influencen, dat had ik nooit van tevoren bedacht. En dat is ook nooit een bewuste beslissing geweest. Van, nou, nu word ik dat of nu ga ik...
Nu word ik influencer,
ja.
Wat waarschijnlijk later, nu zijn de kinderen op school die zeggen, ik wil influencer worden.
Ja. Maar dat is gewoon organisch zo gegroeid. Door te doen. Ja. Dus uiteindelijk... Ja, hoe kom je erachter of je ergens goed in bent of dat je iets wilt? Ja, ga experimenteren. Echt, ga het doen.
Ja. En is er iets wat jij bent gestart, wat een experiment, wat is gefaald voor jou? Wat je dacht, nou ja, geprobeerd, succesvol experiment, want het is hem niet geworden.
Want het is hem niet geworden. Dat heb ik allemaal weer heel ver weggestopt waarschijnlijk.
Ja. ignore.
Ik moet even denken. De natuurlijk hoor, natuurlijk. Dus dat ik er nu niet op kom, is niet als ze er niet zijn.
Nee, misschien komen ze zo nog, schieten ze je zo te binnen. Dan kom je, dat werkt zo met ze. Nou, voor 5 minuten zeg, oh stop, dat.
Ja.
Maar ze zijn er natuurlijk, want dat kan niet anders. Je probeert gewoon van alles en nog wat uit.
Sowieso, ja.
Hey, is iemand vroeg een tijdje terug, die wil gaan ondernemen, die vroeg in de comments, hoe bepaal ik mijn uurtarief? Hoe heb jij je uurtarief betaald met dat bepaalde coach?
Ja, dat vind ik heel grappig. Toen ik begon met coachen, had ik ook geen idee.
Nee.
En toen zat ik in de stoel bij de kapper. En die was toen vroeg aan mij wel, wat doe je voor werk? En toen zei ik, nou, ik ga beginnen met ondernemen. En toen zei ik, goh, heb jij dat gedaan? En toen zei ze, ja, wat je gewoon moet doen bij de kapper. Die gaf me toen advies voor totaal een andere vakgroep. Maar toen zei ze, vraag gewoon 1 euro per uur. Euro per uur is een heel schappelijk tarief. En toen dacht ik, ja, euro per uur. Vond ik heel schappelijk. Dus toen heb ik dat is echt nergens op gefundeerd. Maar goed, dat heb ik toen van haar overgenomen. Ik dacht toen, 60 euro voor 1 uur zou ik bereid zijn te betalen.
Oh, euro per minuut.
Vind ik het zelf als... Sorry, per minuut. Sorry, sorry,
Ja,
sorry. Per
ik dacht
minuut.
wel per uur. Dit is wel echt een goede deal.
Per
Per
minuut, per
minuut.
minuut, per minuut.
Ja, maar
Sorry.
dat klinkt
Per
redelijk. Dan
minuut.
kom je op
En toen
60
zag...
euro.
En te... Ja, daar kwam je op €60. En toen dacht ik, nou, dat vind ik ook, dat voelt ook goed om te vragen. Ik vind het ook fijn als ik dat ervoor krijg. Dat vind ik het dan denk ik ook waard in het begin. Toen dacht ik, ik ga het gewoon. Dan ga ik dat. Ik neem het gewoon voor mijn kapster over en ik ga dat gewoon doen. En toen heb ik dat gedaan. En dan merk je vanzelf hoe het valt bij je doelgroep. Als er aanvragen binnenkomen, dan weet je dus, oké, er zijn mensen bereid dit te betalen. En je merkt ook vanzelf bij jezelf, na een maand of twee of drie of vier, dat je denkt, hey, is dit eigenlijk wel het bedrag wat nog steeds passend is?
Juist.
Of ga ik omhoog? En je moet ook
Ja.
bang zijn om af en toe omhoog te gaan.
Ja. En de manier om omhoog te gaan in mijn optiek is kijken wat is het effect wat ik nu heb. Ik ben nu 2, 3 maanden aan het coachen. In jouw geval, welke mensen help ik echt? Die komen echt terug en zeggen: holy shit, kan ik weer een sessie bij je boeken? En wat is dat dan? En hoeveel is dat dan waard? Ja, als jij iemand helpt om 10.000 euro per maand meer te verdienen. Dan kan je uurtarief misschien omhoog. En het is ook interessant als je 10 of 20 klanten hebt gehad, om te bepalen welke van deze 20 klanten wil ik eigenlijk en welke wil ik niet.
Ja,
Want er zijn ook klanten die je niet wil. En vaak
precies.
als je tarief omhoog gaat, dan de mensen die vinden dat je het waard bent, die blijven. En de mensen die, ja, met wie je die klikt toch niet echt hard, die vallen ook af. En dat is ook helemaal oké. Okay. Dan ontstaat er weer ruimte voor nieuwe klanten die meer passen bij jou.
En echt niet bang zijn dat je te veel vraagt, dus niet te laag gaan zitten. Als
En
in ik voel van
hoeveel vraag jij nu voor een uur coaching?
150.
Ja, dus je bent van 60 naar 150 gegaan.
In
Het
3 jaar.
mooie is dat toen jij begon met 60 en dat iemand tegen jou ooit zou zeggen: ja, maar jij gaat naar 150 per uur, wat was dan je reactie geweest?
Nou, ik heb heel hard gelachen. Heel
Ja,
hard, ja. Dat
dat
zeg ik
is zo
nooit.
mooi. Want
Ja.
dat kan niet, weet je wel. Ja, het is zo mooi. Terwijl je organisch naartoe bent gegroeid. En hoe weet je nog hoe je bent gegaan qua stappen? Ben je van 60 naar 80 naar 100?
Ja, zo. Precies. Ik ging van, nou, ik begon dus op 60 en toen ging ik naar 85 en toen naar 100. Toen 120 en toen 150.
En waarom ben jij 150 euro per uur waard?
Omdat ik je help je leven te veranderen.
Ja. Maar dit is het, hè, jongens, voor iedereen die kijkt. Dat zelfvertrouwen wat Judith heeft, dat groeit natuurlijk ook omdat ze het doet. Maar ja, weet je, in het begin ga je echt niet 150 euro vragen. Want dan twijfel je nog aan jezelf bewijzen van. Weet je weet dat je dat kan, maar je vindt het
Ja.
ook spannend. Maar
Ja.
60 euro was voor jou dus acceptabel om te beginnen.
Heel, ja, want de
En
dag van
degene die de
tevoren.
vraag net stelde, misschien is het voor jou, ik ben je naam even kwijt, maar is het voor jou misschien wel 40 euro? Of misschien wel 80? Ja, ik weet niet. Wat is ook misschien wel gangbaar in jouw industrie? Daar zou je ook nog naar kunnen
Precies.
kijken. En dan ga je er net iets onder zitten. En dan voel je je in ieder geval niet overbetaald in het begin. Mooi.
En ook dan wel een mooie daarop volgende vraag, misschien is niet daarop volgend, maar iemand die vraagt dan hoe werd je zichtbaar? En net werd
Ja.
natuurlijk ook al de vraag gesteld over
Ja,
zichtbaarheid.
ja.
En daarin heb ik mazzel gehad, denk ik. En aan de andere kant weet ik ook niet of het mazzel is. Je hebt ook wel, ja, het is deels mazzel en deels heb je natuurlijk heel veel zelfinvloed. Toen ik coach werd en voor mezelf begon, was ik al actief op social media. Dus ik was al zichtbaar, deels. Ik had toen ik begon voor mezelf, had ik al 24.000 volgers. Dus je hebt al een achterban. Dus je
Maar hoe
bent
kwam
al.
je eraan? Wacht even, dat heb ik even gemist.
Aan mijn volgers?
Ja?
Door mijn verhaal van mijn burn-out en het sporten te delen.
Ja, precies. Ja. Dus zo had je die
Toen ik
24.000.
begon bij die start-up eigenlijk, toen begon ik ook meteen met social media. Helemaal niet met het idee om veel volgers te krijgen. Maar dat begon trouwens in mijn burn-out, begon ik met social media. Zodat af en toe, ik woonde toen even bij mijn ouders. En dan kon dan eens in de week, 2 weken, post ik één foto van het hardlooprondje wat ik had gerend. Maar dan konden mijn vriendinnen tenminste zien hoe het met me ging.
Ja.
En dat groeide. En toen ging ik ook dingen delen over mijn burn-out. Dus toen groeide mijn achterban. En toen in 2017 had ik al 24.000 volgers. En toen begon ik voor mezelf. Dus ik had toen al die zichtbaarheid.
Ja. Maar het is wel, zichtbaarheid is best wel een groot thema voor heel veel mensen. Want wat vind jij dat er voor nodig is om zichtbaar te zijn? Zeg maar, wat moet je doen of wat moet je denken of wat moet je hebben?
Zelfvertrouwen. En helemaal niet, je hoeft niet van jezelf te vinden dat je goed bent, dat je perfect bent, maar staan voor hetgeen wat je doet en wat je wil doen.
Ja, daarin geloven. Ja.
Ja, want je hoeft helemaal niet dus 50.000 volgers te hebben. Helemaal niet op Instagram of iets. Maar je moet waar je zichtbaar wil zijn. En ik denk wel dat het belangrijk is dat je online zichtbaar bent. Dus dat kan ook LinkedIn zijn. Maar dat je daar in ieder geval staat voor wat je doet. En dat je dat uitstraalt. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is met zichtbaarheid. Want je kunt heel leuk heel veel volgers hebben. Maar niemand heeft enig idee wat je doet of waar je voor staat. Dan ben je dus eigenlijk ook helemaal niet zichtbaar als individu. Als persoon waar je voor staat. Dus ik denk dat dat superbelangrijk is. Dat je uitstraalt waar je voor staat.
Ja, nou, eigenlijk is dat integriteit. Toch? Dit is wat ik wil gaan doen. Hier geloof ik in. Hier ga ik voor staan. Misschien heb ik nog heel veel te leren. Maar ik geloof hierin. Dit is wat ik ga doen.
En straal dat dan ook uit.
Juist. Is er nog een ander ingrediënt wat belangrijk is geweest voor jou? Of? Ik heb een idee namelijk, maar ik ben benieuwd of je mezelf...
Wat bij mij heel erg... ik wil zeggen dat het heeft gewerkt, maar dat klinkt zo commercieel. Maar dat is zo is het nooit bedoeld en bedoel ik het ook niet. Maar is wel ook jezelf kwetsbaar opstellen.
Dat is hem.
En laten zien dat je ook gewoon een mens bent en waar jij mee worstelt. En uiteindelijk werkt het zo dat je gaat naar een coach of je gaat naar iemand... Als je hulp nodig hebt van iemand, dan wil je naar iemand toe gaan bij wie je denkt... zij of hij begrijpt mij. Ja. En diegene snapt wat ik voel of wat ik doorga.
Dus maar dit is echt essentieel, omdat kwetsbaarheid... Dit is in de voorgaande de grote avondklokshows ook naar voren gekomen. Kwetsbaarheid vergt ook veel moed. Ja. Want kwetsbaarheid, je voelt je ook gewoon minder veilig als je je kwetsbaar opstelt. Maar ja, dit is ook wat jij zegt, het is een beetje gek om te zeggen. Het werkt zo goed. Maar wat ik ermee probeer te zeggen is dat mensen kunnen zich inderdaad makkelijker met jou identificeren. Ja. Als je jezelf wat meer openzet. In plaats van, ik ben Judith, ik ben coach, ik weet alles. Wat jij dus overduidelijk niet doet. Want dat is ook waarom ik het vroeg. Als ik naar jouw feed kijk, en wij kennen elkaar helemaal niet zo goed. Maar dan zie ik in jouw teksten, je stelt jezelf kwetsbaar op. Ik, voor zover ik weet, doe het ook. Ik vind het ook leuk. Nou, eigenlijk weet ik zeker dat ik dat doe. Ook in mijn vlog ga ik niet zeggen. Ook toen ik met Culturals begon. Ik weet alles van cultuurbouw. Ik zei ook gewoon, weet ik veel. Ik heb 4 medicenten geclosed. Maar ik vind het eigenlijk best spannend. Ik heb geen idee wat ik moet gaan doen. En dat vinden mensen, denk ik, fijner om te zien. Dan iemand die dus inderdaad zegt, ik weet alles. Want daar kun je gewoon niet zo makkelijk mee identificeren. Dus voor mensen die kijken, die zichtbaarheid lastig vinden. En daar wat meer mee willen doen. Nou, wat Judith dus zegt, integriteit, in ieder geval zo vertaal ik het, integriteit, maar ga staan voor waar je in gelooft. Maar je hoeft jezelf daar tegelijkertijd niet te presteren als expert. Dat geeft je misschien wel heel veel ruimte. Je bent nog vaak, als je net begint met social media en zichtbaarheid, sta je aan het begin van dit avontuur. En dat mag je ook best vertellen. Je hoeft niet te zeggen, ik weet alles al. Nee, ik ben heel veel aan het leren. Maar geloof er wel in. Ik weet zeker dat wat ik dit ga doen, dat heeft waarde voor jij, de kijker. Ja. En dat is een hele mooie positie, maar dat geeft zoveel ruimte ook. Want je hoeft het niet perfect te doen. Want weet jij veel? Je bent nog hartstikke aan het leren.
Ja, ik zie nu iemand binnenkomen die zegt... voelt ook niet echt oprecht. Als dat dan
als je
gaat...
Niet, als je niet kwetsbaar bent. Toch?
Ja, of hij bedoelt... Of hij bedoelt de kwetsbaarheid die je toont. Op social media. Begrijp je? Als je het gaat inzetten voor iets. En dat vind ik dus ook het lastige.
Oh ja. Nou, ik kan je vertellen dat wij mensen echt een heel, heel, heel goede voelsprieten hebben.
Ja.
Wanneer iets niet klopt. En dat kunnen we vaak niet onder woorden brengen. Maar ons gut weer. Ons gut zegt dan, dit is niet helemaal goed. Dus mensen die kwetsbaarheid veinzen. Die vallen vroeg of laat best wel rap door de mand. Omdat dat voel je gewoon van, nee, I don't know. Tenminste, dat idee heb ik vaak. Maar goed, Bas, bedoelde je dat het niet oprecht voelt als je niet kwetsbaar bent, zeg maar? Als je jezelf als expert neerzet, voelt dat niet oprecht? Of voelt het niet oprecht als je kwetsbaarheid teekt? Laat het nog even weten. Is er een mooie vraag hierop, Kelly? Die zegt, is er een grens voor jou, Judith, aan wat je qua kwetsbaarheid deelt online?
Ja, er is een grens. Ik deel heel veel over mijn eigen gevoel. Mijn eigen gevoel over hoe ik dingen ervaar in mijn leven. Maar ik deel bijvoorbeeld niks over privé of familiezaken of bijvoorbeeld. Dat deel ik niks over. En dat, daar ligt echt wel een grens. Dus mijn gevoel over alles wat ik nu doe in mijn leven, dat deel ik. En dat vind ik ook fijn en om te delen. En heel waardevol, want ik krijg altijd zulke waardevolle en mooie reacties op van mensen. En dat helpt mij weer zelfs om te gaan met die kwetsbaarheid. En ik weet dat ik daarmee dan ook weer anderen help. Maar er is zeker een grens. Want er is geen familiezaken bijvoorbeeld, komen niet echt niet voorbij.
Nee. Dus bepaalde zaken deel je niet. Maar wat je deelt, daar ben je kwetsbaar over.
Ja, ik vind het bijvoorbeeld helemaal niet. Dat is ook omdat ik inmiddels ook gewoon weet dat het mij ook helpt. En ik heb voor mijn gevoel, misschien zitten er nu volgers van mij te kijken. Ik heb voor mijn gevoel een hele fijne band met mijn achterban. Ik vind het gewoon echt een fijne groep mensen. Dus ik vind het ook fijn om het met ze te delen, omdat zij ook superveel met mij delen. Dus ja, ik vind dat alleen maar heel fijn om te doen.
En ik denk ook overigens dat de generaties boven ons, kwetsbaarheid, is daar echt een keyword wat niet vaak, niet zo vaak als nu, naar voren kwam. Nou, als ik kijk naar mijn ouders, vooral mijn vader, die half Indisch is, dus dan daar zit er nog een extra iets achter cultureel, waardoor kwetsbaarheid is gewoon, dat is een no-go. En ook in de tijd van hun, in hun tijdsgeest, qua media. Als jij een groot publiek voor je had, dan stond je of op een podium, of je was op tv. En de manier hoe die media in werd gestoken, was ook heel erg professioneel. En voor heel veel mensen betekent professioneel een soort van masker opzetten. Niet te veel jezelf zijn, maar vooral een soort, nou, afgestompt wil ik het niet noemen, maar jezelf toch presenteren. Terwijl de generatie van ons en daaronder, en de media die wij tot onze beschikking hebben, is juist heel erg, nou, amateuristisch, echt. Weet je, dus ja, ik denk dat het ook wel gewoon heel erg past nu. Dat het mag, zeg maar.
Ja, dat het mag. Ja, dat denk ik ook. Ja, en dat het niet als zwak wordt gezien.
Nee. En Bas, die kwam nog even terug. Die zei, als je je kwetsbaar opstelt, ben je wat mij betreft oprecht. Dus hij bedoelde dit daarna.
Gelukkig.
Ja, zoals jij dat doet, dat vindt hij ook.
Gelukkig.
Ja, ja, sticker voor jou. Hey, we zitten alweer op 10 over 10. We hebben ook gewoon nog wel heel eventjes. Maar volgens mij gaan we er straks wel aan het einde aan bij. Is er nog iemand die kijkt en zegt, nou, ik heb een vraag voor jullie. Die hebben we nog helemaal niet beantwoord. Laat het dan even weten in de comments. Wat wij heel erg leuk vinden. Ja, want we zitten hier voor jullie. Wij vinden het heel gezellig.
Ja, zeker.
Jullie zitten in Spanje. Hè? Volgens mij is het 20 graden of warmer. Of niet? Valt tegen.
Nee, ja, nu is het best wel fris hoor. Ja, het is niet zo koud als bij jullie trouwens. Het is bij jullie zo koud.
Ja,
nee, maar s'nachts is het hier 8 graden.
Ja, dat is... En overdag?
Is het 18, 20?
Heerlijk. Met zon.
Heerlijk. Ja. Heerlijk.
Ja. Ja, heerlijk. Geniet ervan. Ja.
Even kijken.
We komen vragen binnen.
Oh ja, vraag jij maar.
Ja, er zijn 2 vragen die ik gewoon allebei ga stellen. Eentje gaat over dat uurtarief. Dus dat is een beetje zo'n praktische vraag. Hoe bepaal je nou wanneer je het bedrag van je dienst omhoog kan doen? Want wat kun je bijvoorbeeld nu meer voor 200 euro dan dat je eerst kon voor 50 euro? Of eigenlijk voor jou, wat kun jij nu je 150 euro vragen dan anders of meer of beter dan toen je begon met 60 euro?
Ja, dat zit hem in dat je jezelf ontwikkelt en op een gegeven moment merkt van hey, ik vind het zelf niet meer passend voor wat ik bied. Dus ik heb me meer bijgeleerd of ik krijg ook andere feedback van mensen. Dat ze zeggen, wow, dus ze hebben zelfs letterlijk mensen gezegd, wow, het is veel meer waard. Maar ook bij jezelf, dat ik opeens merkte van, hey, ik ben hier meer tijd aan kwijt. Ik heb mezelf ontwikkeld, ik heb een cursus gevolgd, ik vind het meer waard. Maar het zit er maar ook in, wat ik bijvoorbeeld op een gegeven moment heel erg merkte, was dat mijn agenda bomvol zat en ik met een soort wachtlijst aan het werken was.
Yeah.
En dat ik toen dacht, oké, een hele praktische manier om deze groep iets kleiner te maken, is om uurtarief iets hoger te maken. Want dan komen er gewoon minder aanvragen binnen.
Ja.
En dus kijken en wat er gebeurt.
Werk je minder? Ja, dit vind ik leuk wat je zegt. Kijken wat er gebeurt. Want je kan ook spelen met het uurtarief. Op een gegeven moment kun je het namelijk zo hoog zetten dat je weet, oké, dit is de breaking point. Nu wil niemand dit meer betalen. Maar dat is wel heel interessant. Want er zijn coaches op deze wereld. Die vragen 10.000 euro per uur.
Ja.
Tony Robbins vraagt gewoon een miljoen als je met hem wil werken. Dus niet per uur. Hij zal langer aan je besteden. Maar hij maakt veel sneller een doorbraak. En dat is volgens mij eigenlijk het antwoord. Je hebt veel meer ervaring opgedaan als coach. Je ziet, potverdorie, dit kan ik eigenlijk stiekem toch wel heel erg goed. En dat is gewoon veel meer waard. En we moeten eigenlijk ook een beetje af van het, voor alle ondernemers dan die kijken, of die ooit ondernemer willen worden, stap ook af van het uren gedacht. Want time doesn't equal value, weet je. Tijd wil niet zeggen als je een uur besteedt, dat dat meer waard is dan als je een half uur ergens aan besteedt. Dat is onzin. Het gaat voornamelijk ook voor je, over je expertise. En dat is ook niet eens per se jaren ervaring, maar dat kan ook gewoon een soort talent zijn, wat gewoon, ja, dat je er al gewoon gevoel voor hebt. Dus dat zijn de combinaties, denk ik, van dingen. Dus laat je niet verleiden om te veel in uurtarief te gaan denken. Want dan zit je, zoals Judith zegt, dan zit je agenda vol. En dan werk je gewoon veel meer misschien wel dan je wil.
Ja.
En ja, nou goed, de truc die Judith dus deed is, laat ik mijn uurtarief verhogen. Kijk wat er gebeurt. En weet je nog een beetje hoeveel mensen afvielen? Of...
Ja, bij die eerste verhoging helemaal niemand.
Dus ze gingen van 60 naar 80?
Ja. Ja, en toen viel er eigenlijk helemaal niemand af. Dus... dan merk je dus ook meteen van, oh, dan zat ik dus blijkbaar in, dat zit dus blijkbaar in dezelfde range waarin wat mensen het waard vinden.
Ja.
En toen ik daarna omhoog ging, vielen er wel mensen af. Maar het grappige is, je spreekt ook weer nieuwe mensen aan.
Ja.
Er is ook een bepaalde doelgroep die dus blijkbaar iemand zoekt met een bepaald uurtarief.
Ja, dat is ook grappig, want wij merken het ook met online programma. Mensen schatten het ook anders op waarde, hè? Letterlijk. Precies. Maar het is letterlijk ook meer waard. Want jij vraagt wat meer. Dus mensen, dus mensen komen ook opdagen en doen ook de dingen die jij zegt dat ze moeten doen. Ze betalen al 50 euro per uur. Als jij 30 euro per uur betaalt, denk je, nou, ik ga nog een keer naar Judith. Laat ze nog maar een uur vol doen. Dan kijk ik nog wel lekker van pak. Het is ook gewoon, dus dat is ook wat jij nu zegt, toch? Dat is van het type mens viel ook af die het gewoon niet op waarde kon schatten. Of naar een ander iemand moest. Ja,
ja exact. Dus het is niet, het is geen rocket science. Doe wat goed voelt voor jou. Want je moet ook een bedrag vragen. Ik heb dat bijvoorbeeld nu ook met ik doe ook online koffiedates. En die heb ik nu even stopgezet. Omdat ik daar eigenlijk te veel tijd aan kwijt was. En ik die tijd in andere dingen wil stoppen. En dus sprak ik laatst iemand. En die zei, ja, maar je krijgt nog steeds zoveel aanvragen. En je had er te veel. Gooi dan dat uurtarief nog veel meer omhoog. Want dan heb je er misschien één per maand. En dan heb je toch nog, weet je, dan komen er toch nog mensen aan je trekken.
Ja.
En daar ben ik nu dan over na aan het denken van, goh, wil ik het toch door laten gaan en dan misschien voor een iets hoger bedrag. Maar het moet ook nog steeds goed voelen voor jezelf. Je moet ook nog steeds zelf vinden van, hé, dit bedrag is passend voor hetgeen ik bied.
Ja, eigenlijk stelt Eva daar nu volgens mij een vraag over van, tuurlijk snap ik dat als je meer hebt geleerd en meer kan geven, dat je nou ook meer geld mag vragen. Maar hoe kijken we aan tegen de mensen die het niet meer kunnen betalen?
Daarvoor is altijd weer een ander passende coach. Maar ik ben dat dan dus niet.
Juist, oké. Dus dat is niet... eigenlijk is het dus niet wat jij nu zegt. Wat jij nu zegt is... ja, ik ga mijn uurtarief al verhogen... maar ergens moet het voor mij ook goed voelen. Mm-hmm. Niet per se. Ik ga niet per se... Ja, dit is heel belangrijk wat jij zegt.
Ja, want in principe kunt niet help iedereen jij... helpen.
Ja, iedereen kan zoveel mensen helpen. Nee, maar je moet inderdaad wel de grens trekken. En dat, het mooie is, jij zei het al een paar keer. Hè? Dus toen ik zei van, nou wat als je het aan moet krijgen met iemand te lunchen? Zeg, nee, dat ga ik niet doen. Nou, waarom dan niet? En daar trek ik mijn grens. En dat is een heel belangrijk iets. Hè? Want dat hoor je maar heel weinig mensen zeggen. En dit heb jij volgens mij geleerd vanuit je burn-out. In ieder geval als ik naar mezelf kijk, toen ik 3 keer tegen burn-out zat, heb ik geleerd meer mijn grenzen te stellen. En dit is essentieel. Je trekt gewoon je grens. Tuurlijk is het vervelend dat je iemand niet kan helpen, maar als die je niet kan betalen, dan is er wel iemand anders die persoon helpt. Dan hoef je je daar niet schuldig over te voelen, want dit is niet grenzen trekken, maar dit is wel afkaderen. Dit is wat ik doe, dit is wat ik vraag, dit is wat ik bied. Ja, als je niet wil betalen, snap ik dat helemaal. Als je niet kan betalen, snap ik het helemaal. Maar dan ben je hier ook nog niet, dan heb je dit misschien nog helemaal niet nodig. Ga dan misschien gewoon een boek lezen en begin daar. En dan, als je verder bent en je denkt, ik vind het nu wel waard, dan kun je dan bij mij terecht of bij iemand anders.
Exact.
Ja, dat is super mooi. Klopt het, van die grenzen stellen?
Ja, heel erg. Heel erg.
Want voor je burn-out stel is ze niet, denk ik.
Nee, maar wist ik ook niet hoe dat moest en waar ze lagen. En inmiddels weet ik wel heel goed waar mijn grens ligt. En bewaak ik die echt keihard. Ja,
Ik heb niet in een burn-out gezeten, dus ik mag niet zeggen. Maar dat is wel het mooie van... Nou goed, ik ben 3 keer op spannen geweest, flink.
Ja, nee, maar
dat is het mooie van zo'n ervaring, toch? Dat is,
absoluut.
Dat is hopelijk de lering die je eruit trekt. Als je ver over je grens bent gegaan, denk je, oh ja. Shit. Het is niet voor niks dat ik die grens moet vaststellen.
Ja, absoluut. Ja. En dat is ook inderdaad, dan nog even om Eva kort, die dan zegt, hoe ga je dan om met de mensen die niet kunnen betalen, die je wel heel erg nodig hebben. Je moet ook als je vooral, dan we gaan natuurlijk helemaal nu in op het ondernemerschap, maar goed, daar zijn we dan even vol ingestapt. Als je besluit te gaan ondernemen, jij kunt niet iedereen helpen.
Je hoeft niet iedereen te helpen.
En je kunt het ook niet. Dus bepaal voor jezelf wie jij wel wil helpen en zorg ervoor dat je die mensen heel goed kunt helpen. En de mensen die jou misschien ook heel hard nodig hebben, maar die jij niet kunt helpen of die je niet wilt helpen, die moeten die hulp bij iemand anders zoeken. Er zijn andere mensen bij wie zij die hulp kunnen vinden. Dus je moet jezelf niet gaan verantwoordelijk gaan vinden voor iedereen. Want dat kan niet. Dat hoeft niet.
Ja, kikken. Hé jongens, wij gaan ook onze grenzen stellen. Is er nog een afsluitende... En daarna gaan we de winnaar kiezen van Superfoodies.
Oh ja.
Maar is er nog een afsluitend iets wat je mensen mee wil geven? En ik vind het kick, hè. Er zitten nu gewoon 235 mensen live mee te kijken. We zijn al een uur bezig. En dat is gewoon 234, 250 mensen at any given moment. Dus er zitten echt veel mensen kijken. Dat vinden wij superleuk. Dat, in mijzelf denk ik altijd, oh, we moeten nog een uur. Maar dit is waar ik dus ook mijn grenzen ga stellen. Maar is er nog iets wat jij mensen wil meegeven? Dat je eigenlijk dacht, misschien wel ten opzichte van die vorige sessie, ah shit, dat had ik nog even moeten roepen. Want daar kreeg ik nog veel vragen. Of een algemene conclusie mag ook.
Ja, de algemene conclusie. En dan wil ik hem echt. Omdat ik weet dat we nu toch weer zoveel op dat ondernemerschap ingegaan zijn. En ik ook gewoon weet dat er heel veel mensen zijn die dat niet doen. En niet per se ook willen doen.
Ja, goeie.
Dus de algemene conclusie. Dat wat je ook nu al doet. En je weet van jezelf. Ik wil iets anders. Zorg ervoor dat je. En al is het maar iets heel kleins. Stapje voor stapje iets in je leven gaat integreren, waardoor jij aan het eind van de week denkt, yes, dit was een leuke week. En dat kan hem in iets heel klein zitten, maar zorg ervoor dat je aan het eind van de week echt denkt, yes, dit was een leuke week. En dat je op maandag weer denkt, ik heb zin in deze week. En waarom? Ja. Omdat jij kleine dingetjes aan het doen bent die heel dicht bij jou liggen.
Ja, je hoeft niet van je baan te veranderen om
je hoeft niet je leven
geluk te vinden. Want dat is eigenlijk wat het is. Gewoon gelukkig zijn met... Of in ieder geval enthousiast zijn inderdaad over je week.
Ja, precies.
Super tof. Hey, en voor iedereen die nu kijkt, waar kunnen ze jou vinden? Iedereen die natuurlijk nu kijkt en Judith nog niet kent, volg Judith even op Instagram. Haar naam staat hier ergens bovenin. Volgens mij als je dat gewoon openklikt, kun je haar gaan volgen. En jouw platform, roept die nog even voor mensen die denken, hey, dat vind ik wel interessant.
Hey, dat is het Fire to Inspire platform.
Ja.
En je kunt gewoon op mijn website www.junoordzij.com. kun je alle informatie daarover vinden. En mijn Instagram is inderdaad YouNoordzij. En Fire to Inspire is ook een Instagram. Dus Fire to Inspire _. Helaas was zonder _ al de Z. Maar als je gewoon naar mijn Instagram gaat, dan zie je ook alle
dat
sites
alles.
En alles.
Okay. Jongens, iedereen volgen. Iedereen Judith volgen. en dan gaan we dus nu. Heb je nog een ander idee dan scrollen? Scrollen was goed hoor, maar hoe we deze gaan doen?
Ja. Wat gaan we anders doen dan scrollen? Nee, we kunnen wel een oh, ik heb mijn telefoon. Ja, ik ben hier op mijn telefoon. heel blond, hè?
Deze had ik ook kunnen maken. Ik ben het telefoon kwijt.
Ik wou zeggen, we doen een soort som. En dan de eerstegene met het goede antwoord, die wint het de ding. Gewoon 14 plus. 14 plus.
De eerste som. 20 plus 1. Roep maar in de comments. De eerste die het roept, die krijgt hem, jongens.
Ja.
20 plus 1. Ja, laten we het niet te moeilijk maken. Het is al laat. Oké. En dan mag jij... Ja, we wachten gewoon op de eerste die 20 plus 1 antwoord.
Ja.
Hoppa! My Hobby, 21. Ja, My Hobby, stuur mij even een DM. Jij wint 500 gram aan green juice en een receptenboek. Ter waarde van 100 euro. Dus als je mij een DM stuurt, dan zorg ik dat dit bij jou terechtkomt. Als je niet in Spanje woont, dan heb je het binnen een paar dagen. Als je zoals Judith in Spanje woont... Dan duurt het even, maar dat komt goed. En dan, nu is iedereen 21. Wat is jouw som?
14 plus 148.
14 plus 148.
Ja.
Oké, 14 plus 148. Jongens, ik kreeg de antwoorden voordat de som werd uitgelegd. Ha, ha, ha. Oké, dus een kleine delay voor mensen. Shit. Maar 40 plus 48, de tweede kans. Ik hoop dat dit wel snel bij jullie terecht
komt. Ik hoop het ook.
Ja. En voor iedereen die dit luistert, ja, 162, Emma de Waal.
Emma de Waal.
Emma de Waal, stuur mij even een DM, dan krijg je de green juice van Superfoodies naar je huis met een receptenboek. Super cool. En voor iedereen die dit nog even tot einde heeft geluisterd op Spotify, alle gegevens van Judith vind je in de show notes en daar zit ook links op, dus dan kun je lekker op klikken. Judith, echt super cool dat je voor de tweede keer te gast wil zijn op zo'n korte termijn. Ik zie nog zoveel mensen die aan het kijken zijn en er waren zoveel vragen, dat vind ik echt mega. En ik wens je super veel plezier bij je avonturen. En we gaan
dankjewel.
Je
volgen. Dankjewel. Fijne avond. Thanks dat ik te gast mocht zijn.
Ja, graag gedaan. Ciao!
Doei!